Hallo, hallo en welkom bij College Tour, de podcast. In samenwerking met de masterstudenten journalistiek en nieuwe media hier aan de Universiteit van Leiden. Onze eerste gast is 33 jaar oud, geboren in Leeuwarden. Ze begint in de beauty-industrie en ook als entertainer in een hotel in Turkije. Maar haar grote droom die wordt verwezenlijkt als ze gevraagd wordt door het NOS-journaal om correspondent te worden in Moskou, in Rusland. Dat doet ze in 2020 en twee jaar later start Poetin zijn oorlog tegen Oekraïne en komt ze in gevaarlijk vaarwater terecht. Zo gevaarlijk dat de NOS-redactie besluit om haar terug te trekken voor haar eigen veiligheid. Samen met de studenten hier aan de Universiteit in Leiden interview ik vandaag de oud-correspondent in Moskou, tegenwoordig presentator van het NOS-journaal. Hier is Iris de Graaf. Iris, welkom aan de Universiteit van Leiden.
Dankjewel.
Jij bent natuurlijk zelf student master journalistiek geweest aan de Universiteit van Groningen.
Klopt. Ja, nog nooit hier geweest. Dus ook leuk om een keertje in Leiden op de campus te kijken.
De openingsvraag bij ons is altijd, wat was jij voor een student? Iris de Graaf, als het gaat om seks, drugs en rock'n'roll bijvoorbeeld.
Ik was echt een streber en een nerd tijdens mijn studie, om het zo maar te zeggen. Ik studeerde alleen maar. Ik had, toen ik mijn bachelor begon, Russisch deed ik in Groningen. Toen waren er maar heel weinig studenten. Dus ik had eigenlijk 1-op-1 les van een hoogleraar. Dus ik kon me nooit verschuilen achter andere mensen. Ja.
Zou je mensen die hier een master journalistiek doen, of een minor, want die hebben we ook in de zaal zitten. Ja. Zeg je van geweldig, hartstikke leuk, gefeliciteerd, of ik heb er geen bal aan gehad?
Nee, geweldig. Ik weet niet hoe het hier is qua selectie, maar in Groningen was het een selectiestudie, ook journalistiek. En dat was ook wel met de reden, omdat je gewoon toch wel een bepaalde soort gedrevenheid, denk ik, moet hebben als je de journalistiek in wil.
Is het belangrijk, als je de zaal in kijkt, de meeste mensen zijn hier rond de 20, misschien iets verder. Sommigen hebben al een studie achter de rug. De nieuwe generatie journalisten die er aankomt, want het werkveld is hartstikke moeilijk. Het is nepnieuws. Je wordt bedreigd. Er zijn mensen die beveiliging hebben.
Ja.
Raad je het vak aan jonge mensen?
Ja, 100%. Ja, tuurlijk. Kijk, ik denk dat je daar misschien nog niet te veel, in elk geval bij de bedreigingen en de intimidatie, stil moet staan. Ik denk dat je, als je begint in de journalistiek, dat je echt op zoek moet gaan naar, waarom wil ik dit doen? Wat voor verhalen vind ik belangrijk? Wat is mijn doel als ik journalist word? Wil ik mensen een stem geven? Of wil ik een onderbelicht dossier bijvoorbeeld mee helemaal eigen maken?
En wist jij niet alleen journalistiek, maar die combinatie met Rusland, met de Russische taal? Had je al heel jong voor ogen, ik wil die kant op, ik wil daar als journalist werken?
Niet per se. Ik moet zeggen dat toen ik met Russisch begon ik echt om de taal te leren. Dus ik ben Russisch gaan studeren, echt omdat ik wilde eigenlijk Russische literatuur in het Russisch lezen. Dat was mijn eerste doel.
Waarom?
Omdat het me fascinerend leek om dat echt te voelen in de taal van mijn oma. En dus dat is mijn persoonlijke link met de Russische taal.
Kun je ons vertellen over je oma? Hoe heet je oma?
Ja, mijn oma heet Katerina Yemeljanova. Mijn oma is geboren in de Sovjet-Unie in een dorpje vlakbij Belgorod. Dus bij de grens met Oekraïne.
Waar nu volop oorlog is.
Ja, waar ook echt gewoon drones vallen op huizen van mijn familie die daar ook nog woont. Dus dat komt allemaal dichtbij.
Je familie woont aan de Russische kant, hè?
Ja, klopt inderdaad. En mijn oma is daar opgegroeid als klein meisje, maar is tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers gedeporteerd eigenlijk. De Duitsers kwamen toen al die grensgebieden in om Russische vrouwen mee te nemen om te werken in de oorlogsindustrie. Dus mijn oma is op 18-jarige leeftijd naar Duitsland gedeporteerd. Daar heeft ze in een werkkamp gezeten een aantal jaar. Heeft ze mijn Nederlandse opa ontmoet. Die moest daar ook werken, want Nederlandse mannen werden ook te werk gesteld.
Hoe heet je opa?
Mijn opa heet Geert Damstra.
Sprak hij Russisch?
Nee, maar die heeft met een woordenboek woordjes geleerd om met mijn oma te kunnen communiceren. En mijn oma sprak een beetje Duits. Dus die hebben elkaar leren kennen in het kamp. En met wat woordjes Duits en Russisch een liefdesrelatie begonnen.
Dus onder de meest weerzinwekkende omstandigheden, prikkeldraad, oorlog, gevaar, geven ze elkaar een eerste zoen in een werkkamp.
Ja, ze hadden op de zondag vrij, zondagmiddag. Het was geen concentratiekamp, dus een werkkamp. Mijn opa werkte in de keuken. En mijn oma, Russische vrouwen werden echt te werk gesteld om het zwaarste werk te doen, want die werden echt gehaat door de Duitsers, Russische mensen. Dus zij moesten boomstammen slepen, greppels graven, dat soort dingen. En dan stopte mijn opa haar altijd wat eten toe uit de keuken. En op zondag ging ze wandelen en, denk ik, zoenen onder een boom.
Hey, we maken even een sprong. Je bent via al die dingen, Turkije en de beauty, ben je terechtgekomen bij het NOS-journaal.
Ja.
Ik ken de redactie van het NOS-journaal heel goed. Het is een betrouwbare rubriek.
Ja.
Het zijn geen avonturiers. Daar houden ze niet zo van. Dus ik was zo ontzettend benieuwd. Je hebt je daar eerder ook al over uitgelaten. Wat gebeurt er als een jonge vrouw zoals jij, die er hartstikke goed uitziet, binnenkomt uit een hele andere wereld en die ook een ambitie heeft en iets wil en een visie en een achtergrond al met die masterstudie journalistiek en dat Russisch.
Ja.
Waren er mensen die zeiden van, wat moet zij hier?
Zeker. Toen ik binnenkwam, was ik echt een beetje rebels. Ik had inderdaad toen tijdens mijn studie had ik een beautykanaal opgericht, een YouTube-kanaal. Eigenlijk omdat ik content wilde leren maken. Ik wilde leren monteren. Dat leerde ik tijdens mijn opleiding natuurlijk ook. Toen dacht ik, ik moet hier iets mee. Dus toen ben ik van die beautyvideo's gaan maken. À la Nikki Tutorials, maar dan natuurlijk gewoon heel klein. En ik kwam daar binnen en ik zei eigenlijk best wel brutaal, ik spreek Russisch. Ik kan monteren. Hier heb je al mijn videocontent. Ik kan verhalen vertellen en ik wil hier heel graag werken. En dat vonden ze eigenlijk best wel leuk. Ook omdat het zo'n gekke combinatie was. Want en ik had in Turkije gewoond, dus ik spreek ook Turks. Ik had Russisch natuurlijk gestudeerd en sprak ik goed. Dus die talen vonden ze interessant. En ze vonden het ook wel leuk dat ik vanaf het begin gewoon een heel ander soort jeugdigheid meebracht. Dus de eerste jaren ook dat ik bij de NOS werkte, hebben ze me toevertrouwd om een hele nieuwe redactie op te zetten voor jongeren. Ik ben toen begonnen bij NOS op 3. Ja. Maar ik heb NOS Stories, de redactie, opgezet samen met 3 andere collega's.
Hartstikke populair.
Ja, is echt, is echt mijn baby. En nu zo groot en wordt natuurlijk door miljoenen tieners en eigenlijk Nederlanders bekeken.
Ja.
Dus zo begon ik. Dus op dat moment was dat gewoon eigenlijk juist heel erg in mijn voordeel. Maar toen ik dus de andere kant op ging, namelijk naar de buitenlandredactie, en me echt wilde specialiseren in die Rusland-achtergrond van mij. En helemaal toen ik naar Rusland vertrok om daar correspondent te worden, toen was het wel van, kan dit wel? We hebben nog nooit zo'n jonge vrouw naar zo'n zware geopolitieke post gestuurd. Gaat dat wel goed? Daar heb ik wel, daar hebben collega's wel eens ook hard op aan getwijfeld, ja.
Waar je bij was ook?
Ja.
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 De zin was dan?
Nou, ik ben benieuwd of je dat kan. En misschien moet je iets minder lippenstift opdoen. Of misschien moet je niet zo je haar zo blond verven. Want misschien kom je dan niet autoritair. Of heb je niet genoeg autoriteit om over Poetin te praten. En toen heb ik wel gezegd van jongens, ik ga zoals ik ben. Of je zoekt maar iemand anders.
Laten we even kijken naar een fragment van jou in die tijd van NOS op 3.
Roel, en vandaag nemen we jullie mee in de schimmige wereld achter Instagram.
Hoi, in deze video duiken we in de wereld van make-up.
Lipstick, concealer, bronzer, highlighter, het zit allemaal op ons gezicht.
Maar dragen we make-up dan echt alleen maar voor onszelf?
Ja, als dat zo is, dan kunnen we net zo goed als make-up eraf halen, toch?
Nee, dat doe ik liever niet.
Nee?
Nee.
Jij?
Nee.
Voor nu, thanks voor het kijken.
Yes.
Doei. Leuk.
Doei. Doei.
Je bent ook beautyvlogger geweest.
En Blauwe Maandag.
Blauwe Maandag. En entertainer in een hotel in Turkije.
Ja, klopt.
Klopt dat daar allemaal Russische toeristen zaten in dat hotel?
Zeker, ja. Ik ben naar Turkije verhuisd nog voordat ik ging studeren in Groningen. Dat was na mijn middelbare school. Ik was toen net 18, net had ik mijn diploma gehaald. En ik had een Turkse boyfriend. Ik was gevallen voor een animator in een hotel, zoals sommige tienermeisjes. Dus ik ging heel naïef na de middelbare school. Dacht ik, ik weet nog niet wat ik wil met mijn leven. Ik ga naar Turkije.
Ja.
Dus toen ben ik daar naartoe verhuisd. Ik heb 1,5 jaar gewerkt in verschillende hotels als animator. Dus step aerobics, aqua gym, dansshows. Alles zeg maar wat daarbij komt kijken. En dat was fantastisch. Ja. Het was een harde wereld. Maar ik werkte daar eigenlijk in volledig Russische hotels.
Nou, laten we de zaal hier in Leiden even opengooien voor studentenvragen. Als je een vraag hebt, jij was de eerste hier in het witte t-shirt. Ga staan en dan komt de microfoon naar jou toe.
Mijn vraag was, stel dat je een tijdmachine tot je beschikking had, waarmee je 1 dag uit het verleden kon overdoen. Of het nou uit je privéleven was, of misschien eens uit je carrière bij de NOS. Voor welke dag zou je dan gaan?
Eentje overdoen. Ik zeg altijd, ik zou nooit iets overdoen, want elke ervaring die ik tot nu toe heb gehad zou ik echt voor geen goud willen missen, omdat het je gewoon maakt tot wie je bent. Maar ik zou misschien één zo'n opname wel een keer opnieuw willen doen en iets minder cringe willen maken.
De tweede kans, zeg maar, ja.
Ja, precies. Nee, maar tegelijkertijd, ik denk oprecht dat alles, ook al kijk je er nu op terug en denk je, dit had ik misschien anders kunnen doen of zo. Het is allemaal zo onderdeel van het leerproces. Ik had eigenlijk niks willen missen.
Iemand anders bij jou in de buurt die een vraag heeft? Jij stond ook. Ik geef de microfoon maar even. Oh, naast jou is iemand. Dat is nog handiger. Ja, ga staan.
Hey, Thomas. Studeert hetzelfde als hij. En mijn vraag was, nou ja, je hebt nu gezien, iedereen heeft gezien, de geopolitieke situatie in Rusland is natuurlijk heel erg veranderd, ook in aanloop naar en tijdens de oorlog in Oekraïne ook. En dat er ook een milieu is waarin Russen steeds minder of minder makkelijk toegang hebben tot media die niet uit Rusland komt. En wat daar dan soms bij komt kijken is misschien anti-westerse journalistiek retoriek en dingen omtrent daarvan. En ik vroeg me af of jij er iets van hebt gemerkt als correspondent, bijvoorbeeld in de interacties die jij dan had met jouw gesprekspartners bijvoorbeeld. Dat ze misschien vertrouwend waren naar jou omdat jij natuurlijk Russisch spreekt. Maar misschien dat er ook wel argwaan of wantrouwen bij komen kijken misschien.
Ik heb het zeker gemerkt. Een anti-westerse gevoel onder Russen heb ik zeker gemerkt. Ik moet zeggen dat dat vooral toen de oorlog al een tijd bezig was en ik daar nog zat, dat dat heel erg toenam. Toen ik net in Rusland begon, dus voor de oorlog en toen net de COVID-pandemie was uitgebroken, toen viel dat eigenlijk wel mee. Ik had verwacht dat Russen veel toen al meer anti-westers zouden zijn of niet zaten te wachten op buitenlandse journalisten. Maar eigenlijk vonden de meeste mensen het heel leuk dat wij er waren en wilden ook graag praten met ons en vond het fascinerend dat dan iemand daar woonde en hun verhaal wilde delen met Europa. En dat vonden ze geweldig. En helemaal als ik dan ook, nou ja, ik sprak natuurlijk goed Russisch en roots en zo. Dus dat was allemaal heel leuk. Maar ja, sinds de oorlog uitbrak is dat echt heel erg veranderd. En Russen zelf waren en bang om met ons te praten aan de ene kant, omdat we natuurlijk werkten toen onder militaire censuur. Dus heel veel Russen wilden niet met ons praten uit angst. Andere Russen waren ook echt gewoon opgehitst door de oorlogspropaganda, door de anti-westerse propaganda in Rusland, dat het hele Westen slecht is, dat iedereen in het Westen oorlog voert tegen Rusland, dat alle journalisten spionnen zijn. Dat zat op een gegeven moment na anderhalf jaar oorlog, toen ik daar rondliep, wel heel erg in de gemiddelde Rus zijn brein, denk ik. Dus dan merkte ik ook wel dat mensen op straat nou ja, ook ons wel uitscholden of beschuldigden van allerlei dingen. Dat we nepnieuws verspreiden, dat we allemaal spionnen waren, dat soort dingen. Dat heb ik wel gemerkt, ja.
Je gaat in 2020, krijg je je marsorders van de hoofdredactie van het NOS-journaal om daar naartoe te gaan. Valt midden in de COVID-periode.
Ja.
Hele moeizame start, hè? Je kan niet meteen weg, terwijl je er graag wil zijn. En die COVID-tijd is een beetje heen en weer tussen Nederland en Moskou.
Ik kon niet terug naar Nederland, nee. Ik had toen de baan inderdaad gekregen en ik stond te trappelen op weg te gaan. En David-Jan Godfoy, die nog in Moskou zat, kon niet wachten om weg uit Moskou te gaan. Maar ik kon er niet in, hij kon er niet uit, want de grens was op slot door COVID.
Ja.
Dus ik heb uiteindelijk 9 maanden moeten wachten voordat ik mocht inreizen. Dan moet je toestemming krijgen van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dan mag je eenmalig inreizen en dan mag je het land ook niet meer uit. Dus ik heb de eerste, langer dan een jaar, heb ik daar toen gezeten, terwijl ik het land ook niet kon verlaten.
Ja.
En dat is best heftig, want ik had toen nog een vriend, inmiddels mijn ex, in Nederland. En mijn familie en mijn vrienden. En je gaat dan tijdens een pandemie, terwijl je, nou, we zaten denk ik allemaal wel in een soort anxiety van wat gaat er gebeuren met de wereld? Word ik ziek of niet? Weet je wel, er was heel veel onzekerheid.
Ja.
En er was best wel veel angst ook. Helemaal om dan te gaan emigreren naar een land als Rusland, vond ik echt wel, is denk ik wel echt een van de moeilijkste dingen die ik ooit heb gedaan, ja.
Dat heb je. En dan is de volgende plaag. Je hebt dus eerst een plaag, COVID.
Ja.
En dan begint in februari 2022 de aanval van Poetin, die niemand verwacht had, op Oekraïne.
Ja.
Dan was het echt spannend, hè, voor jullie.
Ja, het was heel gek, want we hadden in november 2021, dus 4 maanden voordat de oorlog uitbrak, ging Rusland net een beetje open. Grenzen gingen weer open, er werden weer visa afgegeven. Ik had net, zeg maar, gepland ook dat familie langs zou komen in maart. Mijn vriend zou op bezoek komen. We kregen echt allemaal een beetje weer lucht, dat we dachten, nou, nu wordt het beter. En toen inderdaad in februari in één klap was dat allemaal voorbij. Luchtruimen gesloten, vliegtuigen gingen niet meer, de grenzen gingen op slot. Militaire censuur werd ingevoerd. Rusland werd afgesneden van alle internationale banken, dus we konden niet meer bij ons geld. Raketten elke dag die vielen op Oekraïne, doden, oorlogsmisdaden, kernwapens die op hoger niveau, zeg maar, van paraatheid werden gezet. Opeens zaten we in een soort, voor ons gevoel toen, een soort Noord-Korea en Iran misschien wel. Alles ging gewoon op slot. Social media werd verboden. Alle Russische journalistieke nieuwsmedia werden verboden. We konden niet meer zonder VPN op onze telefoon. Het was heel eng, want je had geen idee wat er allemaal zou gebeuren. Wij hadden ook geen idee hoe werkt zo'n militaire censuur. Word je direct opgepakt als je op straat loopt met een camera of niet? Wisten we niet. Opeens stond er 15 jaar celstraf op het gebruik van het woord oorlog. Nou, ik had net dagenlang in elk live gesprek wat ik deed, had ik gezegd oorlog, 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 weet je wel. Dus dan zit je daar en dan weet je gewoon niet wat er gaat gebeuren. Of je het land nog uit kan, wat je moet doen zonder geld. Het was heel, heel verwarrend en spannend, ja.
Er is een beroemd fragment uit jouw carrière. 24 september, zaterdag 2022, ga je de straat op met je cameraploeg.
Ja.
Even kijken naar het volgende fragment. Demonstranten die door jou wordt geïnterviewd en er gebeuren er hele vervelende dingen.
Mihilis. Wat moest.
Добрый день.
Je ziet het dus, we kunnen al niet eens voxpops opnemen. We kunnen mensen al niet eens vragen stellen. Kom maar mee, we gaan haar volgen. We kunnen al niet eens vragen stellen zonder dat mensen direct worden opgepakt. De protesten zijn nog niet eens begonnen. Ze zegt alleen dat mensen bang zijn. En ze nemen haar direct mee naar het politiebusje.
Was het een wel overwogen besluit van jou om achter de vrouw aan te lopen die meegenomen wordt door de politie?
Nee, op zo'n moment handel je in een split second. Het was voor het eerst tijdens mijn correspondentschap, maar ook denk ik überhaupt voor NOS-correspondenten, dat iemand werd gearresteerd tijdens een interview. En ik zag dat ze haar wegvoerde en ik dacht alleen maar, waarom? Zij doet nog helemaal niks. Want om even context te schetsen, er waren demonstraties gepland die dag, maar die waren nog niet begonnen. Dus het hele plein was al afgezet door oproerpolitie, met waterkanonnen, alle zeg maar, ingangen waren geblokkeerd. Dus dit soort mensen die stonden te wachten om te gaan demonstreren, maar hadden nog niks gedaan. Dus ik sprak dit meisje aan, eerst off-camera, dus nog niet met een draaiende camera van, joh, wat doe je hier vandaag? Zou je met ons willen praten voor de Nederlandse televisie? En toen zei ze, ja, natuurlijk, want ik vind het heel belangrijk dat Nederland ook ziet, of Europa ziet, dat wij niet allemaal staan te klappen voor Poetin.
En de oorlog.
En de oorlog. Dit was vlak nadat de mobilisatie was afgekondigd door Poetin. Dus dat heel veel Russische mannen moesten gaan vechten in Oekraïne. Toen werd deze demonstratie gepland. Maar ze had dus nog niks gedaan. En ik vroeg haar letterlijk hiervoor alleen maar van, nou, waarom ben je hier vandaag? En ze zei, ja, om te laten zien dat we het erg vinden, dat de speciale operatie aan de gang is en we willen onze steun betuigen. Voor mannen die nu moeten vechten, zoiets was het. En toen vroeg ik haar van, nou, wat is er dan veranderd, hè, in de samenleving door de mobilisatie? En opeens wordt ze zo onder haar armen vastgepakt door twee van die politieagenten. En ik dacht alleen maar, zij doet niks. Dit is onrecht, dit kan niet. Dus ik vroeg ook aan die politieagenten van, waarom nemen jullie haar mee? Want ze doet helemaal niks. En toen zeiden ze tegen mij, en dat is hier niet ondertiteld, maar ze zeiden heel kort van, niet meer scheitje, als in, stoor ons niet of verstoor ons werk niet. Dat is dus, daar kan je als journalist ook voor worden opgepakt als je de politie hindert.
En toen ben je gestopt.
En toen dacht ik, oké, ik moet inderdaad even afstand nemen.
Waar ligt je verantwoordelijkheid als journalist in zo'n situatie om? Want je kunt dus mensen in gevaar brengen, of nog veel erger, die kunnen voor jarenlang verdwijnen achter de tralies.
Ja, dat is echt een groot dilemma. En tot dit moment dachten wij natuurlijk wel na over wie zet je voor de camera. En hebben we ook heel erg geprobeerd onder die militaire censuur om mensen alleen maar te interviewen die zich heel erg bewust waren van de mogelijke consequenties. Mensen die bewust waren van de militaire censuur. Dus altijd vooraf vragen, kunnen we je interviewen? Je bent bekend met de regels van de censuur. En heel veel Russen die zeiden, ja, dat weten we, maar we vinden het echt belangrijk om ons verhaal te doen. Dus dan vond ik, ik heb als rol om jullie een platform te geven en je verhaal te vertellen. Maar op het moment dat er echt iemand wordt gearresteerd, dan ga je wel twee keer nadenken van, oké, moet ik zo iemand beschermen en dus maar niet interviewen? Of moet je juist de wereld laten zien dat dit soort onrecht gebeurt? En dus haar verhaal nu juist als een soort symbool van repressie laten zien. Ik vind dat nog steeds en vond dat toen echt een hele moeilijke afweging. En ik heb het echt elke keer per keer bekeken en echt gedacht van, kan deze persoon de consequenties goed begrijpen en weet diegene waar diegene aan begint of niet? Ik heb ook wel eens reportages niet uitgezonden van een 16-jarige activist bijvoorbeeld. Een anti-oorlogsactivist die echt heel... Nou, die zei gewoon dingen als Poetin moet dood en we haten deze oorlog. En ze was zo jong. Ik dacht, dit kan ik niet uitzenden.
Ja.
Toen hebben we in overleg ook met de hoofdredactie gezegd van, nou ja, dat gaan we niet doen.
Misschien je iemand tegen zichzelf te zeggen. Ja.
Ja.
Even kijken waar de microfoon is. Vragen uit de zaal.
Ja, Nepnieuws is natuurlijk nu heel erg actueel. Dus ik vroeg me af hoe jij daarmee omging toen je in Rusland aan het werk was. Dus hoe bepaal jij de betrouwbaarheid van je bron?
Ja, dat is in Rusland een lastige, want je weet dat wat de staatsmedia vertellen heel erg gekleurd is. Want er is dus geen onafhankelijke media meer in Rusland. Daardoor vond ik het altijd aan de ene kant lastig om bijvoorbeeld Kremlin-politici te interviewen. Of om mensen zeg maar, die vanuit de overheid praten, om die gewoon te interviewen. Heb ik wel gedaan, want ik vond ook dat het onze rol was om juist dat soort mensen heel erg te bevragen. Kritische vragen te stellen, ze eigenlijk een beetje voor het blok te zetten. Ik vond dan aan mij dat ik de context daaromheen moest schetsen. Dus echt zo iemand inleiden van, joh, deze man werkt voor het Kremlin en staat onder controle, strikte controle van Poetin en de militaire censuur. Maar je kon zo iemand wel gewoon kritisch bevragen en die ongemakkelijkheid van iemand laten zien. Dat vond ik dan toch ook wel een verhaal. Maar over het algemeen interviewde ik vooral toch echt gewoon de mensen. Dus de mensen op wie de oorlog en de censuur en de repressie invloed hadden. En dat kon iedereen zijn, van oude omaatjes die allemaal pro-oorlog waren. En dan liet ik ze uitleggen waarom. En dan merkte je dat ze dan zeiden van, ja, dat komt omdat Amerika ons helemaal kapot wil maken en ons van ons geld berooft en Poetin is de enige die ons redt. Nou ja, dan laat ik dus aan Nederland in elk geval zien hoe Russen denken en waarom ze dan bijvoorbeeld dus in staat zijn om zo'n oorlog te steunen. Nee. Dus dat vond ik belangrijk. En dus om onrecht te laten zien. Want ik had ook heel veel Russen, vooral jongere Russen, het is wel echt een generatieverschil ook, die heel erg tegen alles wat er gebeurde waren, maar dat natuurlijk niet gewoon zomaar konden zeggen. Een voorbeeld bijvoorbeeld is dat ik een straatkunstenaar heb gevonden die in met een oude Sovjetpers posters maakte met cryptische uitspraken zoals, na donker komt licht of angst is geen reden om niets te doen. Dat werden symbolen van protest waar iemand niet voor opgepakt kon worden, maar zich toch heel erg uitsprak daarmee. Dat soort verhalen probeerde ik te maken om toch te laten zien wat gebeurt er in zo'n samenleving. Zodat je een beeld krijgt dat Rusland niet aan de ene kant alleen maar mensen zijn die klappen voor Poetin is, maar ook niet alleen maar mensen die tegen de oorlog zijn. Want dat was het ook niet. Er waren ook heel veel mensen voor. Ja, dat moet je toch laten zien.
Ja, duidelijk. Ja. Er was nog een vraag hier. Ja. En dan gaat de microfoon naar jou achter. Ja.
Ik had een vraag, want als ik het goed had begrepen, je bent teruggekomen uit Rusland vanwege veiligheidsredenen. En ik zag dus dat een collega van jou bij de NOS, Geert Groot-Koerkamp, nog wel actief correspondent is in Rusland.
Ja.
Wat was eigenlijk de redenatie van de redactie om dan jou wel terug te halen en hem niet verschillende veiligheidsredenen of...
Ja, Geert zit al meer dan 35 jaar, woont hij in Moskou en is ook getrouwd met een Russische vrouw en heeft daar een gezin. En hij werkt voornamelijk voor de krant en voor de radio. Hij was eigenlijk de achtervang voor mij. Dat betekent dat als ik niet kon werken of te druk was of ziek was, dan deed hij voor de NOS ook verslag. Tijdens de oorlog was hij minder zichtbaar. Want ik deed alle live gesprekken op televisie en zei ook heel veel kritische dingen op televisie. En heb daar heel veel kritiek op gekregen van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Rusland. En Geert niet, want die schreef voor de krant en dat wordt dan toch een beetje dus iets meer minder zichtbaar. Op een gegeven moment heeft Nederland Poetin veroordeeld voor oorlogsmisdaden, het internationaal strafhof in Nederland. Dus niet Nederland, maar Rusland ziet dat dan alsof Nederland Poetin veroordeelt.
Omdat het hof hier zit, is het Nederlands.
Precies.
In de ogen van de Russen. Ja.
Dat en een paar weken later stuurden wij F-16's naar Oekraïne en deed Rutte een aantal uitspraken die vrij pittig waren, vond Rusland, vonden ze in Moskou. En toen ben ik bij het inreizen naar Rusland heel lang ondervraagd door de veiligheidsdiensten.
Op het vliegtuig?
Op het vliegveld in Moskou, ja. Telefoon afgepakt, paspoort afgepakt. Eigenlijk moest ik me verantwoorden of ik werkte voor het internationaal strafhof als spion of niet, zeg maar. En daarna werd ik dus constant achtervolgd in Moskou en stond de politie de hele tijd voor mijn deur. En toen was het gewoon van, ja, jongens, het is te onveilig. Dat was ook na de arrestatie van onze collega Evan Gerskovich van de Wall Street Journal. Dus het klimaat was toen ontzettend gespannen. En ja, ik was gewoon heel zichtbaar. En Geert had die situaties niet. Die zat thuis te schrijven voor de krant en had geen veiligheidsdiensten.
Hij was niet in het vizier, want jij was natuurlijk heel zichtbaar voor het journaal. Jij noemt Evan Gerskovich. Hij is op 1 augustus vrijgelaten dit jaar in een gevangenenruil. Jullie kenden elkaar, hè?
Ja, klopt, ja. We waren op een gegeven moment nog maar met een heel klein groepje journalisten natuurlijk over in Rusland, sinds de oorlog was uitgebroken. Want heel veel waren weggegaan. En dus op borrels kwamen we elkaar wel tegen. En dan zeiden we ook altijd een beetje grappend met elkaar van, nou, wie zal de eerste zijn die wordt opgepakt? Haha, weet je wel, van die donkere humor natuurlijk. Als je dan daar zit, word je een beetje cynisch. Hebben we Russische roots, dus we hebben het daar wel over gehad dat het voor ons heel belangrijk was, juist vanuit een soort liefde voor dat land, om verslag te doen. En het feit dat we nog perskaarten kregen gaf ons zelfvertrouwen dat Moskou ons ergens misschien ook nog nodig had om aan de wereld te laten zien van, we hebben nog buitenlandse correspondenten, we zijn nog een soort beleefd land. Hoe zeg je dat? Niet een democratie, maar wel een land waar we de pers nog respecteren, zeg maar. Dus wij hadden een beetje een soort schijnveiligheid voor onszelf, denk ik, gecreëerd. Daar hebben we het wel vaak over gehad. En toen hij werd gearresteerd, was het natuurlijk een klap voor ons allemaal daar. Want ja, hij was de eerste waar we allemaal bang voor waren eigenlijk. En waarvan we dachten dat het niet zou gebeuren. Want wij dachten dat het ergste wat er kon gebeuren, dat ze ons het land zouden uitzetten, was. Dat gebeurde ook met andere collega's. Dus dat gaf ons een beetje een gevoel van, nou, we kunnen ons werk nog doen. En ja, als ze ons uitzetten, dan is het wat het is.
Ja, maar 500 dagen in een cel zitten, wat hij heeft meegemaakt, dat had niemand ooit gedacht van jullie.
Nee.
Je studenten vroeg net naar Geert Groot-Koerkamp. Dus eigenlijk iemand die er al heel lang zit, maar nu jouw opvolger.
Ja.
En die doet inderdaad verslag en kan dat ook doen. En dit is wat hij graag tegen jou wilde zeggen over je vertrek uit Moskou.
Dat lijkt mij vreselijk om weg te moeten, hè, om dat op die manier dan te moeten voortzetten. En voor mij was het ook een groot gemis dat Iris wegging. Omdat dat betekende meteen natuurlijk dat de fysieke aanslag die op je wordt gepleegd als correspondent, die neemt dan natuurlijk evenredig weer toe.
Het is natuurlijk ontzettend verdrietig voor mij persoonlijk, maar ook voor de journalistiek, voor de persvrijheid in Rusland. Het was natuurlijk al niet gemakkelijk om voor ons te werken de afgelopen tijd onder de militaire censuur.
In het algemeen kun je zeggen dat correspondenten, westerse correspondenten in Rusland nog steeds hun werk kunnen doen. Er zijn er nog behoorlijk veel. Ja, ze krijgen een accreditatie. Niet meer voor een jaar zoals vroeger, maar voor 3 maanden. Dus elke 3 maanden moet dat worden verlengd. En dat maakt het wel wat lastiger. Maar in principe is er dus geen beletsel om je werk te doen. Het enige probleem dat is dat steeds minder mensen of steeds meer mensen, steeds meer Russen huiverig zijn om met buitenlandse journalisten te praten. Het zou me niet verbazen als vroeg of laat Iris dan gewoon weer, dat jij dan gewoon weer terug zou komen naar Rusland om met alle bagage die je al hebt, om dan alsnog te proberen die mooie verhalen die er ook zeker te maken zijn, om die dan alsnog te gaan maken.
Wel vrij positief, moet ik zeggen.
Had je dat niet verwacht dan?
Nou, nee, want als in een mooi bericht. En ik ben het ook zeker wel eens met de dingen die hij zegt. Kijk, hij kan zijn werk nog doen en dat is fantastisch. Maar ik ben op de zwarte lijst gezet.
Ja.
Dus ik kan het land niet meer in zolang Poetin daar zit.
Want de indruk wordt gewekt, dat hoor je ook hier uit de zaal,
dat het misschien wat een onrecht is geweest dat jij daar weg bent gegaan. Want hij kan daar prima functioneren. En Geert Groot-Koerkamp die zegt ook van, ik kan eigenlijk in alle vrijheid mijn werk doen.
Ja, maar zonder beperkingen is het natuurlijk niet waar. Want je werkt nog steeds onder de militaire censuur. Mm-hmm. Ook hij zit, en ik weet ook van zijn situatie, hij weet ook niet hoe lang hij zijn perskaart nog krijgt. Elke 3 maanden is het weer afwachten of je hem krijgt. Onze collega Eva Hartog bijvoorbeeld, die voor RTL werkte en voor Politico, die kreeg op een gegeven moment geen nieuwe perskaart meer. Werd gewoon besloten, klaar. Ook moest ook binnen een week het land verlaten. Je zit met die militaire censuur. Je mag het woord oorlog nog steeds niet gebruiken. Dus ja, heel vrije werk doen is het niet.
Nee. Waarom zegt hij dat dan toch tegen ons? Want de vraag is natuurlijk, denkt hij van, nou, ik formuleer het zo, want er wordt toch meegeluisterd.
Dat zou kunnen. Dat zou kunnen, maar ook, kijk, Geert is, en dat waardeer ik heel erg aan hem, hij is altijd heel erg positief en kent Rusland ook heel goed en nuanceert dingen ook vaak best wel. En dat is aan de ene kant goed, want dat houdt je met beide benen op de grond, waardoor je niet helemaal meegaat in de wat-als-scenario's. Bijvoorbeeld toen de oorlog net uitbrak en ik tegen hem zei van, ja, maar we kunnen het woord oorlog niet meer zeggen, hoe moeten we in godsnaam ons werk nog doen? Dat hij zei, kom maar goed, we gaan er wel een weg in vinden. We gaan gewoon zeggen, speciale militaire operatie, zoals we dat hier moeten noemen. Mm-hmm. En dan kan je alsnog gewoon je werk doen. En dat klopt enigszins. Ik bedoel, je kan je werk doen. Ik heb ook 1,5 jaar nog mijn werk gedaan. Maar je weet niet, en dat is het probleem denk ik in Rusland en in landen, andere autoritaire landen, waarin journalisten toch een soort pion zijn. Want je zag het ook met Evan. Die is opgepakt vanwege zijn werk, maar uiteindelijk als ruilmiddel ingezet om Russen terug te krijgen.
En niet alleen gewone Russen, maar moordenaars.
Precies.
Mensen die in een park in Berlijn bij klaarlichte dachten kapotgeschoten
Precies.
hebben.
Precies, moordenaars, van, spionnen, wapenhandelaars. Zijn. Dus je kan gewoon onderdeel worden van dat geopolitieke spel en als ruilmiddel belanden. En dat weet je niet. Dus ja, je kan je werk doen. Maar zijn er normale omstandigheden? Nee. En ik denk dus als de spanning te erg oploopt, en ik weet ook, wij bij de NOS hebben ook veel contact met Geert om dagelijks het erover te hebben van, hoe zit het bij jou? Word je ondervraagd als je inreist? Ja. En bij hem valt het mee. Ja.
Heeft hij een Russische vrouw?
Ja.
Want het valt mij op dat zowel bij hem als bij de voortreffelijke BBC-correspondent Steve Rosenberg. Allebei hebben zij Russische vrouwen.
Ja.
En als je denkt slecht, hè, vanuit de inlichtingendienst FSB in Rusland, dan zou je kunnen bedenken, ach, die jongens die zitten hier met hun Russische vrouw en hun kinderen. Mm-hmm. Die zijn geworteld in deze samenleving. Als ze één ding niet willen, is het terug naar hun thuisland. Want dan verliezen ze alles. Dus daar hebben we wel grip op.
Misschien. Kijk, het is lastig om in het hoofd van de veiligheidsdiensten te denken. En het is vaak anders dan wij ons kunnen bedenken. Het zou ook kunnen, als we dan speculeren over beweegredenen, dat zij er natuurlijk al meer dan 30 jaar zitten en dus een soort loyaliteit hebben bewezen aan het ministerie. Want ze hebben 30 jaar lang allebei voortreffelijk bericht. Heel genuanceerd. Ook kritisch, maar ook vanuit de liefde voor dat land. Dus, en in Rusland wordt loyaliteit heel erg gewaardeerd.
Ja.
Heel lang ergens, zeg maar, loyaal aan zijn. Dus ook dat kan meespelen. Je weet het niet. En dat maakt het zo lastig. Kijk, ik zat er natuurlijk nog niet zo lang. En
je bent jong en rebels.
En dat. En ik heb veel bijvoorbeeld queer vrienden, een zwarte vriend. Dingen die in Rusland heel vaak ook benadrukt werden om een profiel van mij te schetsen. Volgens mij zo'n jonge, gelinkse, westerse feminist, weet je wel, dat.
Mm-hmm.
Ja, dat heeft een Geert niet.
Nee.
Dat helpt misschien ook. Maar je weet het niet.
Nee.
Er is geen antwoord op waarom de een wel, de ander niet.
Vraag uit de zaal. Ga staan, de microfoon komt jullie kant op. Hiervoor.
Ja, ik doe zelf Korea-studies. Dus dat is in sommige aspecten best wel vergelijkbaar, ook met de situatie waar jij mee te maken had. Je zei ook eerder van, ik had het gevoel dat ik in Noord-Korea zat.
Ja.
Dus ik vroeg mij heel erg af, waarom je het, wat voor jou de belangrijkste reden is om dit soort buitenlandse verhalen dan te vertellen in Nederland?
Nou ja, als wij het niet doen, wie wel? Ik denk dat dat in een Noord-Korea ook zo is. Ik ben daar niet geweest, hè, dus de vergelijking gaat ook misschien niet helemaal op. Maar dat is een beetje een gevoel wat wij allemaal hadden, omdat in één keer je van de hele wereld wordt afgeknipt, zeg maar. Kijk, bij mij, toen ik naar Rusland ging, was Rusland nog niet zo'n land. Toen ik er voor het eerst heen ging als jong meisje, was het een relatief vrij land. Ook al waren er mensenrechten schendingen. Ook al is er vanaf 2014 natuurlijk een oorlog en een annexatie van de Krim. En worden journalisten vermoord. Dat was er, maar dat was nog niet, daar was ik nog niet zo mee bezig als jong meisje of als kind of als tiener. Voor mij was Rusland een land waar ik waar mijn familie woonde, waar ik fascinatie voor had, waar ik de taal mooi vond. En Rusland is tijdens, ik heb daar dus ook gestudeerd in Sint-Petersburg. Dat was fantastisch. Daar heb ik trouwens wel veel gefeest, moet ik zeggen.
Ja?
Ja.
Dronken geweest, wodka gedronken.
Ja, dat, ja. Dus ik was niet alleen maar toen bezig. Maar dat
we begonnen ons al zorgen te maken hier in de zaal.
Ja, 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 ja. Ik denk,
zou ze het nou nooit even, leuk hebben gehad in haar leven? Maar dat geloof ik al niet.
Ja, nee, nee. Ik heb het zeker wel leuk gehad.
Ja.
En dat kon in Rusland ook, ook goed.
Ja.
Maar dus ik ken dat land ook als een heel ander land dan hoe het nu is. En mensen vragen ook wel vaak aan mij van, mis je Rusland dan ook? En dan zeg ik ook, ja, ik mis Rusland, maar wel het Rusland van voor de oorlog. Hmm. Van toen er nog hoop was. En toen er ook nog veel jonge mensen waren met dromen en doelen. En dat Rusland is nu gewoon echt een dictatuur geworden. Maar ik ben daar dus ook gebleven tijdens die oorlogstijd, omdat ik het belangrijk vond om te laten zien dat het niet alleen maar de regering is. Het is niet alleen maar Poetin. Het zijn niet alleen maar oorlogsmisdaden. Er zijn ook hele mooie, lieve mensen die een andere toekomst willen, die hier niet achter staan. En dat hoor je niet als er geen journalisten zijn.
Zeg jij, als je daar bent, val je op vanwege je presentatie, vanwege je goede journalistieke werk. En als je terugkomt, is dat ook zo. En je krijgt een taalprijs uitgereikt uit handen van Frits Spits.
Ja.
In 2022 krijg je die, de taalstaatmeester. En Frits, die is nog niet helemaal klaar met je, want die wilde dit nog tegen je zeggen. Kijk mee.
De taalstaatmeester 2022 is Iris de Graaf.
Een deskundig taalstaatpanel heeft haar uitverkoren. Ze moest concurreren met Caroline van der Plas en Erik van den Burg. Maar zij werd het. En er werd over haar gezegd, ze is inhoudelijk gedreven. Een fris en duidelijk geluid heeft ze. Kennis van zaken toont ze. Gebruikt aansprekende voorbeelden. Is overtuigend en geloofwaardig. En beschikt over het vermogen te schakelen tussen verschillende soorten publiek.
Maar Rusland zegt dat het Westen niets met Oekraïne te maken heeft en dat het bij Rusland hoort. En dus heeft Poetin heel veel troepen bij de grens neergezet om het Westen te bedreigen en te laten zien dat er mogelijk een nieuwe inval kan komen.
Ik kan er persoonlijk nog aan toevoegen dat ik het buitengewoon overtuigend en goed vond en heldere verhalen vertelde over de situatie in Rusland. Het is dood en doodzonde dat ze daar niet meer kan zijn. We zijn nu aangewezen op maar enkele journalisten, waarvan we natuurlijk wel aannemen dat ze neutraal zijn, maar die toch de betrokkenheid missen die Iris tentoonspreidde. Ze is nu nieuwslezeres bij NOS. Dat doet ze ook heel goed, maar misschien wil ze het zelf ook wel, maar als ze weer terug zou kunnen gaan naar Rusland, zou dat voor de Nederlandse televisiekijker een zegen zijn.
Mooi.
Ja?
Ja.
Dit is de tweede spreker die we hebben gevonden, die zegt, die Iris de Graaf, die moet terug naar Moskou, dat is belangrijk.
Ik hoor het dagelijks. Ik krijg per dag denk ik wel 100 berichten in mijn inbox op Instagram.
Echt waar?
Ik mis je in Rusland, kan je niet terug? Denk ik, ja. Ik mis Rusland ook. Ik wilde ook niet weg. Ik wil
maar
ook
in een ideale wereld. Stel voor iemand besluit in het Kremlin, ach.
Ja.
Wat maakt het uit? We geven die vrouw een perskaart en weer een visum en laat me terugkomen. Wat doe je dan?
Dat weet ik oprecht nu niet. Dat hangt er heel erg vanaf hoe mijn leven eruit ziet. Want ik moet zeggen, ik heb nu wel voor het eerst in jaren weer een privéleven. Ik ben echt heel erg overwerkt geweest. En plus alle toch wel spanningen die het met zich meebrengt om onder zulke omstandigheden te werken. Dus toen ik net terug was, ben ik eerst door een extreme existentiële crisis gegaan van, wat ga ik doen met mijn leven? Wat moet ik nu? Wie ben ik nu als journalist? En wie ben ik zonder Rusland? Het is eigenlijk, wat ik nu doe, is wel wat ik nu als persoon heel erg nodig heb. Ja. Dus het geeft me rust. Ik word ook blij van weer bezig zijn met al het nieuws in plaats van alleen maar met de oorlog. Ik kan nog steeds de taalstaatmeester natuurlijk, omdat ik bezig ben altijd met hoe ik een verhaal overbreng. Dat kan ik nog steeds kwijt in mijn werk, want ik ben alle draaiboeken altijd aan het herschrijven. Ik kan heel erg veel invloed hebben over hoe we verhalen uitleggen tijdens de uitzendingen. Dus daar haal ik ook voldoening uit. En wat ik zei, het geeft mijn privéleven. Ik heb weer tijd om te dansen. Ik heb tijd om mijn familie te zien.
Je familie en je hebt tijd voor de liefde, zei je net. Je hebt een vriendje gevonden?
Ja.
Zeg, we hebben een hele goede redactie voor dit interview. Bestaande uit beginnende journalisten, masterstudenten. En een van hen zei van, volgens mij heb ik contact met een heel leuk iemand voor een filmpje bij het gesprek met Iris. Toen zei ik, wie dan? Hier is Tony.
Oh. Iris en ik hebben elkaar leren kennen via een dating app. En eigenlijk na één keertje afspreken was het al gelijk dikke mik. Ik ben verliefd geworden op Iris omdat ze aan de ene kant gewoon echt de allerliefste persoon is die ik ooit heb ontmoet. Daarnaast is het natuurlijk een enorm mooie meid. Haar work-life balance, die combineert ze wel goed. Kijk, natuurlijk is het ene heel erg verbonden aan het andere. Want ze is super gepassioneerd, altijd bezig met wat er speelt. Maar thuis is thuis. Dat zijn we wel samen. Op dit moment ontspannen we ons heel erg met BNB vol liefde, zoals iedereen dat weer weet. En Iris is echt een boekenworm, dus die houdt echt van deze. Dus dat is hoe ze het meest ontspannen. Wat ik tegen je wil zeggen is dat ik gewoon super trots op je ben. Dat weet je ook al. Super veel van je hou. Blij ben dat je in mijn leven bent gekomen. En dat ik niet kan wachten op alles wat de komende jaren nog te brengen heeft op carrièregebied. En ook zeker op privégebied. Dus ik ben blij dat ik hier aan mee heb gewerkt. En ik wens je ook heel veel plezier met deze avond.
Oh, wat een schatje. Leuk.
Ja, want hij zei tegen ons, wij vroegen van, God, wil je het geheim houden dat je hier aan meedoet? Ja, dat doe ik. Is dat ook echt zo? Heeft hij dat gedaan?
Ja, ik wist van niks, nee. Hij stuurde net nog veel plezier vanavond, hè. Hoe laat ben je thuis?
Oh. Okay,
dat heeft geen idee, nee.
Dan maken we er helemaal een vrolijke avond van. Want hij vroeg ook of hij erbij wilde zijn. Of wij hebben het hem gevraagd. Dus hij is ook hier, ergens in de zaal. Tony, waar ben je?
Niet.
Ja, hey. Hallo, schat.
Hey, lieverd.
Tony, welkom. Nou. Fijn dat je hier bent.
Ja, dankjewel.
Ja, en het is een coming out, want jullie hebben op Insta, dat gaat tegenwoordig zo, hebben jullie Insta official, hè? Dus jullie, jullie zijn echt leuk met elkaar. Tony, even een gewetensvraag. Stel voor, Iris kan over 2 maanden krijgt ze het bericht van je mag terugkomen. Kom je uit Amsterdam of waar kom je vandaan?
Ik woon wel in Amsterdam. Ja? Ik kom eigenlijk uit een klein dorpje onder Rotterdam, Strijen. Dus, maar goed, ik woon inmiddels ook in Amsterdam. Ja.
Maar zou je meegaan, als jullie het zo leuk hebben, naar Moskou?
Laat me vooropstellen dat ik haar sowieso 100% support in alle keuzes die ze maakt. En ik heb hier een heel mooi leven waarin ik ook een hele hoop mooie kansen heb gehad. Een aantal eigen bedrijven op heb kunnen zetten. Als het het toelaat, dan denk ik dat het zeker iets is waar we het over kunnen hebben.
Nou, weet je waarom ik het ook vraag, Tony en Iris? Want dat is de serieuze kant van dit verhaal. Stel voor dat je mee zou willen gaan. De Nederlandse overheid waarschuwt dat men in Rusland rekening moet houden met geweld tegen mensen met een kleur. En daarom dacht ik ook van, stel voor dat je daar naartoe gaat. Het racisme is daar heftig, veel heftiger dan hier.
Dat klopt, het is ook heel erg out in the open daar.
Ja?
Ja, zeker. Ik heb daar situaties wel meegemaakt dat zwarte personen middelvingers opgestoken kregen, voor hun voeten werden gespuugd. Het is daar heel openlijk racistisch. En niet iedereen is dat, maar het wordt ook heel erg, als je kijkt naar reclamespotjes, media in Rusland. Het is alsof ze 50 jaar achterlopen in bewustzijn, zeg maar. Dat het gewoon openlijk mag. En daarom alleen al zou ik niet eens willen dat Tony in Moskou zou wonen, bijvoorbeeld. Kijk, je kan er, als je in Moskou, stel in de goede tijden voor de oorlog of in Sint-Petersburg, ga je een weekje als toerist rondlopen, dan is het net als in elke andere grote wereldstad. Dan bekijk je de toeristische spots en dan zul je er niet zo heel veel last van hebben. Maar daar echt een leven opbouwen, zou ik niet willen.
Kijk, dat maakt het een stuk makkelijker.
Ja. Ja.
Oké. Okay. Blijf maar lekker hier in Amsterdam. Ja, nog een paar vragen uit de zaal. Waar is de microfoon, jongens? Kijk, oh ja, Tony heeft hem. Ja. Tony, super bedankt trouwens dat je hier aan mee hebt gedaan. En dat je hier bent. Ja.
Echt ook niks gezegd, jij. Echt heel,
Misschien zit op dit moment op een terras ergens in een stad in Rusland waar ze ook aan het bespreken zijn van, goh, zie je wel, dat West is iedere keer dreigend. Dus kom je er dan niet achter van, goh, misschien zitten wij ook in een soort van schisma.
Dus zitten wij in een bubbel waardoor we ook geen goed zicht op de werkelijkheid hebben, Iris?
Nou, we zitten denk ik allemaal in een bepaalde bubbel, zeker. Want dit, die situatie die jij nu schetst, dat gebeurt ook. In Rusland, in Sint-Petersburg, op de universiteit zitten nu ook studenten die zijn opgegroeid vanaf jongs af aan, hè, vanaf dus de kleuterschool, horen zij dat de NAVO en het Westen de vijand zijn. Dat Rusland eigenlijk constant in een staat van oorlog is, maar een soort koude oorlog. Maar dat het elk moment voorbij kan zijn, zodra Amerika Rusland aanvalt. Zij worden opgevoed met een idee dat de wereld hun niet begrijpt. Dus hun niet genoeg, Rusland niet dankbaar genoeg is, bijvoorbeeld voor het lijden of de slachtoffers in de Tweede Wereldoorlog. Mm-hmm. Hè, het bevrijden van het Westen. Dus die denken ze ook zo. Die zijn oprecht ervan overtuigd van, hoezo escaleert het Westen zo? Die kijken naar een Nederland dat F-16 stuurt. Naar een Amerika dat Oekraïne wapens en steun geeft. En die zeggen, hoezo escaleert het Westen zo? Wij willen toch alleen maar die arme kinderen in de Donbas redden van de Oekraïnse naties, zoals zij het zien. Mm-hmm. Dat is hun wereldbeeld.
Hoe los je dit op? Zou jij eigenlijk, want ik vind het een heel mooi beeld, dat er een collegezaal is in Sint-Petersburg.
Ja.
En daar zit jouw Russische evenknie te praten nu met studenten over wat voor gespuis wij zijn.
Ja.
Hoe los je, moet jij eigenlijk naar die collegezaal in Sint-Petersburg en die collega van jou uit Rusland hier naartoe? Wat is hoe overbruggen we dit?
Kijk, bij studenten kom je misschien nog binnen. Daar kan je nog discussies mee aangaan. En dan kan je ook zeggen van, luister, wij in het Westen zien het zus en zo. Mm-hmm. Wij hebben meer toegang tot vrije media dan jullie. Wij hebben toegang tot alle media en tot alle social media. En daar krijgen wij een veel vollediger beeld van de wereld dan jullie. Dat is nou eenmaal wel wat het is. Wij worden ook niet in de gevangenis gegooid om kritische vragen te stellen of om journalistiek te bedrijven. En dat is in Rusland wel zo. Dus ik kom vaak met dit soort argumenten. Want Russen zeggen heel vaak tegen mij, ja, maar jullie verspreiden net zo goed propaganda. Hè, ons nieuws is propaganda, maar Westers nieuws ook. In a way is dat misschien, want we hebben een ander wereldbeeld. En ons nieuws valt ook binnen ons wereldbeeld. Maar wij hebben wel vrije instanties. Wij hebben wel de mogelijkheid om dus kritische vragen te stellen, reportages te maken, te laten zien als er onrecht gebeurt, bedrijven, politici te bevragen over hun machtspositie. En dat kan allemaal in Rusland niet. En mijn moeder heeft ook veel bedreigingen gekregen van die familie uit Rusland, dat ze mij moet toespreken op de berichtgeving en dat ik moet vertellen hoe het echt zit met de nazi's in Oekraïne en dat soort berichten.
Maar wat voor bedreiging? Dreigende taal? Of echt anders komen je wat aandoen?
Nou, wel echt dingen van anders dan gaan we haar aangeven, want ze verspreidt nepnieuws en dat soort dingen.
En toen was je nog correspondent in Moskou?
Ja.
Dus je eigen familie heeft gedreigd van, en misschien hebben ze dat ook wel gedaan. Weet je dat?
Nee, dat weet ik niet. En we hebben toen wel alle banden dus verbroken. Dus ook, mijn moeder heeft ook echt gezegd, we gaan hier niet meer over praten. En anders, ik spreek jullie gewoon niet meer als het over dit onderwerp gaat. Iris doet haar werk goed en neutraal. En jullie moeten dat maar accepteren.
Sinds jij het journaal presenteert, zijn er hele leuke reacties. Die hebben we ook naar gekeken op social media. En tegelijkertijd zijn er ook ja, ik denk vaak mannen van een zekere leeftijd, ik weet het niet, die het alleen hebben over jouw uiterlijk. En het seksisme wat er van afspelt is soms te ver. Lees je dit allemaal wat er over je geschreven wordt, of niet?
Ik ga er niet naar op zoek, maar ik krijg wel dingen doorgestuurd, ja. En ik krijg op Instagram ook wel dagelijks heel veel berichten inderdaad van mannen van een zekere leeftijd die de noodzaak voelen om hun mening te laten weten over hoe ik eruit zie die dag. Hele rare verzoeken. Ik kan er echt een boek ook over schrijven wat er allemaal binnenkomt in de inbox.
Wat is het meest bizarre verzoek dat je binnen hebt gekregen?
Of ik gedragen sokken wil opsturen voor €2000.
Echt, met een bedrag erbij?
Ja.
Bijna het overwegen waard, maar
of een donatie aan Oekraïne.
Echt?
Ja, ik mocht kiezen. Dat soort dingen, tot aan Iris, ik vind toch echt de lippenstift die je gisteren op had mooier bij je ogen staan. Dat soort dingen, gewoon de hele dag door. En van de kledingkeuze tot de tattoos, tot het haar, tot wat ik draag, wat ik aan heb. hoe ik praat. De een zegt, wat heb je een heerlijke rollende R. De ander zegt, goh, je klinkt wel als een of andere maloot. En, iedereen heeft een mening.
Dus je krijgt het toch allemaal te horen. Er zijn natuurlijk voorbeelden van mannen die veel verder gaan en die hun broek laten zakken en dingen laten zien die je niet wil zien.
Ja.
Zit die categorie er ook bij?
Ja, ook. Ja. Maar Instagram heeft gelukkig een functie dat als het dus in je DM-inbox terechtkomt, dan laten ze een geblurde foto zien. Als ze verwachten dat het iets dikpikachtigs is. Dus dat kan ik dan direct verwijderen.
Ja.
Hoef ik niet naar te kijken.
We spraken met een vriendin van jou, Katelijne Blok, over dit onderwerp. Kijk even mee.
Ik hoop dat Iris daar geen last van heeft. Maar het is wel heel begrijpelijk als ze dat wel zou hebben. En tegelijkertijd, net als alle haat tegen vrouwen, vind ik dat het al begint bij degene die dat start en die dat doen. En dat die eens een keer kritisch zouden moeten kijken naar zichzelf in de spiegel, met waarom in hemelsnaam het nodig is om zulke gedachten te hebben, maar überhaupt die tot uiting te brengen via X, Twitter, whatever. Ik bewonder Iris, haar werk al heel lang. Dus ik ben Iris ook een tijdje gaan volgen online. En toen hebben we op een gegeven moment een heel leuk gesprek gehad. Ik denk, als ik zo vrij mag zijn om te zeggen waar we op elkaar lijken als het gaat om vrouwen, emancipatie en feminisme, is toch wel echt dat we beide het heel belangrijk vinden om te zorgen dat mensen zien dat we gelijkwaardig zijn. Dat vrouwen ontzettend krachtig zijn. En dat het heel belangrijk is ook om die verhalen van vrouwen nog meer in beeld te brengen. En om die nog meer te vertellen en om daar nog meer achter te staan. En daarnaast is Iris ook iemand die heel erg andere vrouwen ook ondersteunt en support.
Denk je dat in jouw generatie, ben 33, dat dit probleem van seksisme online, dat getemperd kan worden door er een gesprek over te voeren? Of is dit iets wat altijd aanwezig zal blijven? Terwijl het bij mannen, ik spreek uit ervaring, ik heb dit nog nooit meegemaakt.
Nee. Ja, het is allereerst natuurlijk heel frustrerend dat je de hele tijd jezelf een soort van moet bewijzen als vrouw voor het werk wat je doet. Omdat het je wordt op zoveel vlakken, moet je misschien 3 keer harder werken om hetzelfde effect te krijgen als een mannelijke collega die dit werk doet. Dat alleen al is heel vermoeiend en frustrerend. Ik weet niet of je het echt kan aanpakken, want het zit zo ingebakken in onze samenleving, in deze toch wel patriarchale samenleving, dat vooral een oudere generatie, ik weet niet of je die kan bereiken, zeg maar.
Oudere generatie in zijn algemeen of mannen?
Mannen. En maar ook vrouwen van een oudere generatie die het misschien ook nog in stand houden. Dat merk ik namelijk ook wel eens. Je krijgt ook veel haat van sommige vrouwen.
Waarom?
Ja, omdat dat ook ingebakken zit. Wat Katelijne net zegt over dat wij elkaar steunen als vrouwen. Ik denk dat dat dus heel belangrijk is, vooral vrouwen in de media. Dat je je voor elkaar uitspreekt en elkaar steunt en elkaar bevestigt in hoe goed je bent in je werk. Want als je als vrouw elkaar gaat afbranden, dat komt ook weer voort uit een soort ingebakken vrouwenhaat die ook bij sommige vrouwen erin zit. Dat is heel moeilijk. Maar ik denk wel dat we ons daar absoluut over moeten uitspreken en moeten blijven uitspreken. Want als je het allemaal maar aanneemt als iets normaals, of je negeert het, of we blijven dit maar normaal vinden en je lacht erom, dan blijft het natuurlijk ook, blijf je het in stand houden. Terwijl als je je uitspreekt en daarom zeg ik ook vaak in interviews, en het gaat ook altijd hier weer over, en blijf ik er toch over praten, omdat het zo, het zou zo niet een topic moeten zijn. Je moet ook als vrouw er op een bepaalde manier uit kunnen zien en gewaardeerd kunnen worden voor je werk. Dat vind ik heel belangrijk.
2 vragen nog uit de zaal.
Begon dit verhaal natuurlijk ook met dat je toen je jong was heel geïnteresseerd was in Rusland. Heel veel liefde ook had voor je roots. En naarmate ook deze podcast verder ging, kwamen er ook wel wat nare verhalen uit. Ook zeker uit je journalistiek tijd. Dus ik was benieuwd dat of de tijd die jij hebt gehad in Rusland en de ervaringen die je daar hebt gehad, of die je liefde voor Rusland ook hebben aangetast?
Dat is een mooie vraag. En zeker wel. Ja. Als in eerst, kijk, toen ik er net voor het eerst was en toen ik er studeerde, had ik een soort fascinatie. Vond ik alles mooi. Was ik nog niet heel erg bezig met, wat ik net ook al zei, met mensenrechten schendingen of met de politiek. Voor mij was het een fascinerend land met leuke mensen, met familie, met lekker eten, met prachtige literatuur. En die kant is er ook nog en die zal er ook altijd wel zijn. Maar ik ben wel heel, mijn beeld van Rusland Ik ben heel realistisch geworden. Al toen ik er heen ging als journalist voor de oorlog, merkte ik al dat ik in een heel ander Rusland terecht kwam. Omdat je je opeens bezighoudt met politiek, met mensenrechten schendingen, met onrecht, met alles wat er gebeurt. Toen zag ik al een heel andere kant van Rusland en ook hoe Rusland met mij omging. Want toen ik daar kwam als tienermeisje op vakantie of als student, ja, dan word je met open armen ontvangen. En op het moment dat je daar als journalist binnenstapt, is het een heel ander verhaal. En helemaal sinds de oorlog, ja, ik word daar gewoon neergezet als een vijand. En dat doet als persoon pijn en ook als journalist, want je zit er met goede intenties. Maar dat maakt gewoon niet meer uit. En dat heeft me wel heel erg teleurgesteld, denk ik, in het land, in de regering. Maar ook in de bevolking, die dus toch voor het grootste deel heel passief is. Niet zoals ons geleerd heeft kritisch te denken, toch maar alles accepteert en ondergaat en die... Passiviteit vind ik misschien denk ik nog wel erger dan die hele uitgesproken hardliners die zeggen oorlog, oorlog, oorlog. Maar gewoon het boeit ons niet. Ik ga een cocktail drinken en we zien het wel.
De zwijgende meerderheid die het mogelijk maakt.
Dat. Ja. En dat heeft mij persoonlijk best wel teleurgesteld in alles in dat land. En ook wat ik gewoon heb gezien aan hoe er om wordt gegaan met vrouwen. Als we het hebben over vrouwenrechten, als we het hebben over vrouwenemancipatie. Ik bedoel, in Rusland is dat verschrikkelijk. Vrouwen die worden daar echt gewoon vermoord, opgesloten, binnen hun huwelijk verkracht. Dat mag allemaal volgens de wet.
Achterin, ja.
Hi, ik ben zelf Oekraïens en ik heb ook familie in Oekraïne zitten. En je had het net over je liefde voor de Russische literatuur. Het is niet zo dat in Oekraïne heel veel Russische boeken verboden worden. En ook Dostoevsky en Tsjechov en wie dan ook. Wat is jouw mening daarin?
Kijk, ik snap het vanuit emotie. Ik snap het helemaal in Oekraïne. Ik snap dat je niet wil dat je kinderen op school de boeken lezen van het land dat jou aanvalt. Dat begrijp ik heel erg vanuit een emotie. En ik denk dat die ruimte daar ook gewoon niet is om nu lekker Tolstoj of Dostoevsky te gaan lezen. Ik denk wel dat als je kijkt naar de redenering van Russen, die zeggen ja, een Dostoevsky heeft toch niks misdaan. Het is toch een historisch, cultureel erfgoed. Moeten we dat dan verbieden omdat Poetin een oorlog voert? Daar kan je misschien ook iets over vinden, dat dat losstaat van een regering die nu oorlog voert.
Wat vind jij?
Ik vind sowieso elk verbod moeilijk. En sta ik niet achter. Bijvoorbeeld ook, kijk, Nederland en Europa heeft ook alle Russische media verboden. Hè? Dus Russia Today, staatsmedia. Mm-hmm. Vind ik ook, moet je niet doen. Want juist door alle media, ook al is de media gekleurd, dat kan je natuurlijk wel als een soort disclaimer erbij geven. Hè? Van dit is nieuws vanuit een staatsgefinancierde outlet bijvoorbeeld. Maar alles waardoor wij in contact kunnen blijven met elkaar, waardoor je elkaar kan blijven begrijpen. Dus of dat nou is door nieuws, door literatuur, door kunst, door cultuur. Ik denk dat dat belangrijker is dan ooit.
Je zit voor een zaal vol met studenten uit alle hoeken van Nederland. Studenten, masterstudenten, journalistiek, minorstudenten. Wat is het beste advies van Iris de Graaf voor iedereen die je nu hoort?
Wees niet bang om hele moeilijke keuzes te maken of om alles achter te laten om je droom te volgen. Ik denk dat dat het grote advies is wat ik wil meegeven. En dan vooral ook aan jonge vrouwelijke journalisten die misschien grote dromen hebben, maar bang zijn. Want ook dat wordt vaak zit er bij ons wel een beetje in, dat we bang zijn dat we niet kunnen. Of dat het allemaal te eng is of te spannend. Of je kan echt zoveel meer dan je denkt. En ik vind dat we dat allemaal zouden moeten doen. Dus als je die droom hebt om in een ver land, in een gek land, in een moeilijk land te werken, om je familie, je vrienden achter te laten voor je droom, doe dat alsjeblieft. En wees gewoon niet bang om dat soort keuzes te maken.
Iris de Graaf.
Hartstikke mooi.
Iris, ontzettend bedankt dat je hier was in College Tour, de podcast. Het was geweldig, het was insightful. Jullie ontzettend bedankt voor de vragen hier in de zaal. Alle studenten die zijn komen opdagen. Yes. En deze reeks die wordt voltooid en er komen nog vervolggesprekken met de beste journalisten van Nederland en in het buitenland. En daar hoor je absoluut bij. Iris, ontzettend bedankt dat je hier was. Dank je wel.
Jullie bedankt voor vandaag. Dank jullie wel dat jullie erbij waren. En heel veel succes met jullie studie. En voel je vrij om een bericht te sturen, want mijn inbox staat ondanks al die rare berichten wel open. Dus als ik ergens mee kan helpen, schroom niet om berichten.
Dank je wel.
Ja, dank jullie wel.